Goedemorgen gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze kerkdienst waarin dominee Bijl uit Waddinxveen voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Ezechiël 17. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 16 december aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. Dan zal ook de bediening van de heilige doop plaatsvinden. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. Mededelingen. De heer A.J. van Willigen, Krankstraat 45, verblijft nog in het ziekenhuis. Zijn gezondheid is heel broos en zijn levenseinde lijkt nabij. Tom Baron, ronddeel 16, Salbommel, kreeg afgelopen week de uitslag van onderzoeken. Deze week is nog een extra onderzoek gepland en volgende week wordt gestart met de eerste chemokuur. We bidden voor hen en denken ook aan zieken en ouderen in onze gemeente. Overige mededelingen, kerkenradenvergadering. Op donderdag 13 december zal er een gezamenlijke kerkenradenvergadering plaatsvinden. We vragen uw gebed voor het werk van de kerkenraden. De collecten in deze dienst, er zijn vanmorgen 2 collecten. De eerste collecte is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes bij de uitgangen van de kerk. De voorzang in deze dienst is de lofzang van Zacharias, vers 5. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. De kerkenraad wenst u, jou en degene die met ons meeluisteren, een gezegende dienst.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 138. En daarvan zingen we vers 2. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En ook het derde couplet. Dan zingen ze in Gods verblijd aan hem gewijd. Van 's Heere wegen 138, 2 en 3. Na de wet en de samenvatting zingen we van Psalm 132 en daarvan vers 7. Tot staving van de waarheid deed de Heer die van geen wankelen weet. De Heere spreekt een eed aan David en ook zingen we vers 9. Sion is van God begeerd. Het is de eed van de Heere God dat hij het koningshuis van David op de troon zal zetten en in Jeruzalem, Sion, zal regeren. En we zingen die coupletten nadat we geluisterd hebben naar de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt en de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder op dat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet volkomen vervuld en hij heeft er ook samengevat. Hij zegt, u zult de Heer uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand, met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we ons verootmoedigen en de zegen over deze dienst vragen. Heere, u bent de heilige God, die eeuwig is die spreekt en het is er. Maar heren, nu hebben we gezongen dat u de heilige en heerlijke God, dat u op deze plaats een volk hebt verkoren, een stad hebt uitgekozen, een geslacht hebt genoemd en dat u hebt gezegd, in het geslacht van David. En op Sion, daar wil ik wonen, heren. Wat heeft u bewogen, de heilige en heerlijke God, een volk op te zoeken? Een plaats te kiezen waar uw Zoon Christus ter wereld kwam. Heren, in de verwondering komen we voor uw aangezicht om u te loven en te prijzen. Want u als de heilige God hebt te midden van een onheilig en zondig volk plaats gemaakt voor uw Zoon. En u bent het door uw Heilige Geest die ook vanmorgen tot ons spreekt, omdat u ook ons wilt verbinden aan uw Zoon. En heren, dan komen we in de verwondering, want als uw woord opengaat, dan doet u dat omdat wij door het geloof verbonden aan Christus u eeuwig dienen. En u als onze Vader aanroepen. Heren, wil dan al het onze en het zondige wegdoen en verzoenen door het bloed van Christus. En wilt u het zo maken of we nu jong of oud zijn, of we graag naar de kerk komen of niet, maar dat het in ons hart zingt, omdat u de heilige God ons ziet en kent. En omdat u de heilige God tot ons het woord richt, heren, laat dat wonder gebeuren. Dat we voor het eerst of opnieuw door de knieën gaan. En dat we buigen en u groot maken, heren, want u bent te prijzen. U die in onze levens inbreekt. U hebt ook deze plaats opgezocht. En u spreekt tot ons, heren, wees zo met ons in heel deze dienst. Wil ieder die een taak of roeping te vervullen heeft nabij zijn? Wilt u de luisteraars bij de kerkradio ook de hartelijke verbondenheid met ons schenken? En wilt u geven dat jong en oud wij alle uw woord horen? En als we naar huis gaan, dat we dat doen in de verwondering. De verwondering om u groot te maken. Heren, wees zo met ons en op al die plaatsen waar het woord wordt verkondigd, we bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing vindt u in Ezechiël 17. We lezen twee gedeelten uit dit hoofdstuk. In de eerste plaats de eerste 10 versen. Ezechiël 17, de versen 1 tot en met 10. Ezechiël 17 vanaf vers 1. Het woord van de Heere kwam tot mij. Mensenkind, geef een raadsel op en leg een gelijkenis voor aan het huis van Israël en zeg, zo zegt de Heere Heere. De grote arend met grote vleugels, lange vlerken, vol veren en die veel kleuren had, kwam naar de Libanon en nam de kruin van een seder mee. Hij plukte de top van zijn uitlopers met zijn uitlopers af. Hij bracht hem in een land van kooplieden en zette hem in een stad van handelaars. Hij nam van het zaaigoed van het land en legde het in een zaaiveld. En hij nam het mee naar een plaats waar veel water was. Als een wilg plantte hij het. Toen kwam het op en het werd een wijnstok. Breed uitgroeiend, laag van stam, zodat zijn takken naar de arend gericht zouden zijn, terwijl zijn wortels onder hem bleven. Zo werd hij een wijnstok, hij kreeg ranken en hij liet twijgen uitlopen. Maar er was een andere grote arend met grote vleugels en vol veren. En zie, deze wijnstok richtte zijn wortels naar hem en zijn takken liet hij naar hem uitlopen, opdat de arend hem bevochtigen zou en niet het perk waarin hij geplant was. Hij was geplant in een goed veld, bij veel water, om takken te vormen en vruchten te dragen, om een prachtige wijnstok te worden. Zeg, zo zegt de Heere Heere, zal hij gedijen? Zal hij niet zijn wortels uitrukken en zijn vruchten afplukken zodat hij verdort. Hij zal met alle bladeren die aan hem ontspruiten verdorren. En er is geen grote arm en geen talrijk volk nodig om hem van zijn wortels los te maken. En zie, zal hij als hij geplant is gedijen? Zal hij niet zeker verdorren wanneer de oostenwind hem aanraakt? Op het perk waar hij ontsproten is, zal hij verdorren. We lezen ook uit dit hoofdstuk vanaf vers 22. Ezechiël 17 vers 22. Zo zegt de Heere Heere, ik zal zelf een deel van de kruin van de hoge zeden nemen en in de grond zetten. Van de top met zijn jonge loten zal ik een breekbaar twijgje afplukken en ik zal dat zelf op een hoge en verheven berg planten. Op de hoge berg van Israël zal ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen en een machtige zeden worden, zodat daaronder allerlei soorten vogels zullen wonen. In de schaduw van zijn takken zullen ze wonen. Dan zullen alle bomen van het veld weten dat ik, de Heere, de boom die hoog van stam is, vernederd heb. De boom die laag van stam is, heb ik verheven. De jonge boom doen verdorren, de verdorde boom heb ik doen uitlopen. Ik, de Heere, heb gesproken en zal het doen. In de verkondiging staan we stil bij dit gedeelte, adventsboodschap vanuit Babel. Het is een adventsboodschap vanuit Babel. Maar voordat we daarbij stilstaan, zingen we van de lofzang van Maria. We zingen vers 5, die stout zijn op hun macht. Dan gaat het over mensen die op hun macht vertrouwen. Heeft de Heere God versmaad, veracht, gestoten van de tronen. En ook vers 6, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld. Dat wil zeggen, diegenen die honger hebben, krijgen te eten bij de Heere God. De lofzang van Maria, vers 5 en 6. Gemeente, het thema vanmorgen is een adventsboodschap vanuit Babel. Het Bijbelboek Ezechiël is een bijzonder boek. Als je het boek doorleest, kom je dingen tegen die je nergens anders in de Bijbel ziet. Verhalen, gebeurtenissen, gelijkenissen, woorden die alleen in dit Bijbelboek staan. Ezechiël gaat over de zoon van een priester die samen met anderen uit Jeruzalem is weggevoerd naar Babel. Weg uit Jeruzalem, ergens in het huidige Irak verblijft Ezechiël. Op het moment dat het boek Ezechiël aanvangt, is Ezechiël met een grote groep mensen dus in Babel. Maar Jeruzalem is er nog. De tempel staat er nog. En u en jij kunt zich de vragen wel voorstellen wat dat betekend heeft. Ezechiël, zoon van een priester, zou zelf ook gaan dienen in de tempel. Daar was zijn hele leven op gericht. En dan verblijf je duizenden kilometers elders. Moet u even voorstellen wat dat is vanuit het geloof dat God in de tempel werkt en woont. En dan ben je daar ergens in een ver land. Dan komt de vraag naar boven, waar is God? Is hij alleen in Jeruzalem? Of is hij ook in Babel? Of is hij nergens? Allemaal van die vragen die op Israël afkomen. Ezechiël, zoon van een profeet. In hoofdstuk 1 lezen we een wat moeilijk te lezen tekst dat hij 30 is. En dan zou u het zo kunnen verklaren dat op het moment dat hij priester zou worden, 30 jaar, roept God hem om profeet te worden. En de profetieën die hij uitspreekt krijgt hij van God, maar zijn wel heel bijzonder. Want het begint in hoofdstuk 1 dat hij 4 levende wezens ziet. Hij ziet wielen, alles draait en de geest van God komt. En de heerlijkheid van God verschijnt nu niet in Jeruzalem zoals gebruikelijk, maar ver weg in Babel komt God. Dat is bijzonder. En de Heere God roept Ezechiël. Wat voor soort profetie? Dikwijls oordeel. Oordeelsprofetie. En als u Ezechiël doorleest, gemeente, dan merkt u wel dat zijn geen profetieën die buiten hem omgaan, maar dat raakt hem. Ezechiël, meer dan 100 maal wordt hij mensenkind genoemd. Ben Adam, kind van Adam, kind van de mensen. En de eerste 24 hoofdstukken spreekt hij het oordeel uit over Israël. Hij is dus zelf al in Babel. Maar hij spreekt uit dat de rest die nog in Jeruzalem is, ook naar Babel zal worden gevoerd. En het eindigt in hoofdstuk 24, dat gedeelte althans, dat Jeruzalem veroverd wordt door de koning en de tempel verwoest wordt. En dan in de hoofdstukken 25 tot en met 32 oordeel aan de omliggende volken die zich aan Israël hebben vergrepen. Maar gelukkig loopt het in het Bijbelboek Ezechiël ook uit op redding. Want God laat zien dat de tempel wordt herbouwd. Nou, dat even heel kort over Ezechiël. Oordeel voor Israël. Oordeel voor de omliggende volken. Maar het loopt ook uit op redding. En wat zijn dan die profetieën? Hoe krijgt hij die? Hoe ging dat? Soms krijgt hij een visioen, dan is hij wakker, maar dan ziet hij iets alsof hij droomt. Soms moet hij een verhaal vertellen, zoals in hoofdstuk 17... Er staat ook een geschiedenis dat Ezechiël iets moet doen. Hij moet de koffers buiten zetten als teken. Weggaan. Er staat ook een verhaal dat de Heilige Geest hem meeneemt naar Jeruzalem. Moet u voorstellen, ben je in Babel. Je wilt in de tempel werken, het kan niet. Maar dan wordt hij naar Jeruzalem verplaatst en weer terug. In hoofdstuk 24 lezen dat hij zijn vrouw verliest. maar hij moet zwijgen, hij mag geen rouw bedrijven. Als teken dat er iets komt wat nog erger is. Maar gemeente, tussen al die oordeelsprofetieën in klinkt het evangelie. En komen er hoopvolle zinnen waarvan wij dan denken, hé, maar dat zie je terugkomen in het Nieuwe Testament. Nou, zo lezen we ook dat 17e hoofdstuk. Dat eigenlijk een gelijkenis is. Een verhaal. Met ook bepaalde elementen die niet kunnen. We zouden het een fabel noemen. In de zin van daar vertelt hij iets om iets duidelijk te maken waar je ineens merkt, ja, zo kan het niet gaan. Maar het gaat om de duiding. Dan moet je maar eens meeluisteren, jongens en meisjes. Er komt een hele grote, mooie, sterke vogel aanvliegen. Hij heeft hele mooie veren. Het zijn zo van die vogels die hoog vliegen en dan ineens naar beneden duiken. En die vogel doet dat, schiet naar beneden met zijn vlerken, neemt hij een takje van een boom, van een cederboom mee. En de cederboom, dat zijn die bomen die groeien op de Libanon. En zo'n takje van die boom neemt de vogel mee. Nu zou iemand kunnen zeggen, wat heeft Libanon er nou weer mee te maken? Libanon, dat is het land dat ligt ten noorden van Israël. Maar, u weet, in Jeruzalem staat de tempel. En in de tempel is ontzettend veel hout verwerkt. En dat hout kwam uit de Libanon, van de cederbomen. En ergens staat ook dat Jeruzalem het Libanon genoemd wordt. Nou, zo mag u dat ook hier lezen, dat hout uit de Libanon duidt hier op de tempel, op Jeruzalem. Het koninklijk huis, het nageslacht van David. En wat doet die arend? Die neemt iets uit Jeruzalem, een topje neemt hij mee en zet hem ergens anders neer. En dan doet die vogel nog iets. Hij neemt wat zaad van het zaaigoed en gaat dat planten. Dus is het tweede beeld. Ergens waar veel water is, zaait hij en dan gaat iets groeien als een willig, maar het is een druivenstruik. En hoe ziet die struik eruit, jongens en meisjes? Nou, dat begrijp je wel, die wortels gaan naar beneden waar het water is en de takken groeien naar boven. De wortels gaan naar beneden, de takken groeien en groeien richting de arend, want de arend die vliegt natuurlijk in de lucht. Dat is het verhaal. Een mooi verhaal. Maar gelukkig legt Ezechiël, of eigenlijk de Heere God, het ook uit. Want die arend die gekomen was met die mooie vleugels, die grote vogel, dat was de koning van Babel. De koning van Babel was naar Jeruzalem gegaan, had daar een takje meegenomen, dat wil zeggen, hij heeft een deel van het koninklijk huis meegenomen. We zouden zeggen, de bovenlaag van de bevolking is meegenomen. De koning, ook anderen, want Ezechiël is meegenomen naar Babel. Dat is dus ook letterlijk gebeurd. Dat is al gebeurd als Ezechiël dit vertelt. De top van de bevolking, het koninklijk huis, is uit Jeruzalem meegevoerd naar Babel. Dat deed de koning van Babel, die Jeruzalem had veroverd. Zo ging dat vaker in die tijd, want als je nou een land verovert, een stad verovert, dan wil je natuurlijk invloed en dan kun je het beste de koning, prinsen meenemen, naar je eigen land apart zetten. Nou, dat gebeurt ook hier, de takje, de bovenlaag wordt meegenomen naar een land van kooplieden staat er. In het Hebreeuws is dat bijna hetzelfde als het land Kanaan. Maar het is niet Kanaan, het is in Babel. De top van de bevolking wordt meegenomen naar Babel. Je kent trouwens wel zo'n verhaal uit de Bijbel van Daniël. Dat waren ook vooraanstaande mensen, die zijn ook meegevoerd naar een ander land. Nou, dat ziet Ezechiël hier gebeuren. De rest van de bevolking blijft achter in Jeruzalem. En dat is het tweede beeld van die wijnstok. Weet u nog, het wordt gezaaid. Er komt een struik, de tak omhoog, de wortels naar beneden. Dat is het tweede beeld. In Israël blijft een druivenstruik groeien. Ja, de takken zijn naar boven, naar de arend, naar de vogel. Dat wil zeggen, die bevolking die overblijft, is helemaal gericht op de koning van Babel. En dan gaat het verder. Kijk, en dan kom je bij het punt wat niet kan. Want er komt nog een vogel aan vliegen. Hij is niet zo mooi als de eerste. We lezen niet van de mooie kleuren. Maar die vogel komt vanuit het zuiden aanvliegen over die wijnstok. Dat is Israël nog in Jeruzalem. En ineens gaan alle wortels omhoog. Nou, dat kan natuurlijk niet, dat snap je wel. Dat is het beeld. De wortels die naar beneden groeien, ze gaan ineens omhoog. En dan gaat het dus niet meer over die seder, maar over die wijnstruik, die druivenstruik, die niet meer uit het water drinkt, maar gericht zijn op die tweede vogel die langskomt. Maar ja, als de wortels naar boven gaan, zo gaat het verder, en er komt een oostenverzengende wind, dan gaat die struik dood. Nou, dat wordt ook uitgelegd. Want wat zou de Heer daarmee bedoelen? Die wijnstok die daar groeit in een waterrijk land, dat zijn de mensen die nog achtergebleven zijn in Israël. Ik zei net, de top van de bevolking is weggevoerd, de rest was gebleven in Israël, in Jeruzalem. En de koning van Babel die had zelf iemand aangesteld als koning, een vazal. En waar gaat het nu om, gemeente? Nebukadnezar had een vazal aangesteld, een koning, een prins die namens hem moest regeren. Maar Nebukadnezar wist natuurlijk ook wel, opstand kan er zomaar komen. Hij wist ook wel, zo'n prins die nu koning is, die naar mij moet luisteren, het kan zomaar zijn dat hij zegt, ja, ik luister niet meer naar de koning van Babel. En toen had hij een verbond gesloten. Die nieuwe koning, dat is Zedekia, had een verbond gesloten met Nebukadnezar en had beloofd, ik zal altijd naar Babel luisteren. En dat verbond, want daar gaat het om, dat was aangeroepen, was uitgesproken, afgesloten onder het aanroepen van de goden. En natuurlijk de Heere God. En daar draait het om in de geschiedenis. Zedekia heeft een verbond gesloten. Hij heeft een eed gezworen. Zo waarachtig zal God mij helpen. Zedekia heeft de naam van God aangeroepen. En dan komt ineens die andere vogel, dat is de farao uit Egypte. En die farao uit Egypte die zegt, maar ik kan jullie ook wel helpen. Die farao uit Egypte die heeft gezegd, zullen wij gaan samenwerken. En Zedekia had het verbond verbroken. De eed die hij had gezworen is weg. En dan zegt de Heere God, zal dat nou helpen? Zal dat helpen dat je je eed hebt verbroken, niet naar Babel luistert, naar Egypte gaat luisteren? Nou zegt de Heere God, er zal een verzengende wind komen. En heel die struik zal verdorren. Dit is een stukje oordeelsprofetie. Dat Israël naar Egypte luistert, maar dat God zegt, je zult omkomen. En in hoofdstuk 24 komt het ook uit dat Jeruzalem verwoest wordt, een hele volk wordt weggevoerd. Gemeente, wat zegt nou deze gelijkenis? Israël gaat van Babel op Egypte vertrouwen, verbreekt de belofte, het volk wordt weggevoerd. Misschien zeg jij, wat is nou het probleem? Nou zegt vers 16, Zedekia heeft een eed gezworen en die eed heeft hij verbroken. Nou, misschien zeg jij nog een keer van ja, en? Of je nou naar Babel luistert of naar Egypte luistert, dat doet er toch niet toe? Babel is de bezetter, moet je daar naar luisteren? Gemeente, waar het hier om gaat, dat is dat de koning van Juda de naam van God heeft aangeroepen en heeft gezegd, zo waarachtig als God leeft, ik zal naar Babel luisteren. En die eed heeft hij verbroken. En als je het Bijbelboek Ezechiël doorleest, als er nou één ding belangrijk is, dan is het wel de eerbied voor de naam van God. Israël heeft de naam van God gelasterd. En dan kom je telkens weer tegen dat de Heere voor zijn naam opkomt. Dat is die naam dat hij de heilige en de betrouwbare is. En gemeente, hier gaat het over de naam van God die gelasterd wordt omdat de eed verbroken wordt. Waarom is dat erg? Omdat God betrouwbaar is. Omdat de Heere God altijd doet wat hij zegt. En als Israël die eed verbreekt, dan lijkt het alsof Israël zegt, God, ja, dat weet je niet, daar kun je helemaal niet op aan. En waarom is dat erg? Nou, de heidenen die zullen zeggen, die God van Israël, nou, daar kun je helemaal niet op aan. Je kunt op zijn volk niet aan, je kunt op hem niet aan, want dat volk heeft de eed verbroken. Aan het slot van het hoofdstuk lezen we dat de Heere zegt, ik heb gesproken en ik zal het doen. Kijk, dat is de kern van dit gedeelte. Ik heb gesproken en ik zal het doen. En Israël verbreekt de eed, verbreekt de belofte, alsof God onbetrouwbaar is. En ik hoop dat u door deze gelijkenis te horen, ziet hoe belangrijk het is dat God doet wat hij zegt. Een heel kwalijke zaak dat Israël een eed verbreekt en een verkeerd beeld van God doorgeeft. Kijk, en misschien moeten we nou ook even de lijn naar ons eigen leven trekken. U heeft die geschiedenis gehoord, die gelijkenis gehoord. Zullen we elkaar ook eens bevragen? Wat voor beeld geeft u door aan een ander? Ik bedoel, wat voor beeld van God geef jij door aan een ander? U bent een kerkganger, u gaat naar de kerk. Er zijn mensen die nooit uit de Bijbel lezen. Die alleen maar in u kunnen zien wie God is. Maar als u als kerkganger onbetrouwbaar bent, zouden mensen dan ook niet kunnen zeggen, nou, blijkbaar is die God ook onbetrouwbaar. En als ze van ons als kerkganger alleen maar chagrijn of roddel horen als ze uit de kerk komen, dan kunnen mensen zeggen, nou, die God, wat is dat nou voor een God? Of dicht bij huis, als je vader en moeder bent en je belooft alles aan je kinderen, maar je doet het nooit. Zou God het eigenlijk wel doen? Gemeente, wij moeten ook als gemeente en als kerk door de Heilige Geest bewust worden dat bij alles wat wij doen, wat we niet doen, wat we zeggen, wat we laten zien, moeten we ook bewust zijn van welk beeld van de Heere God geef ik daarin door. Dat is het eerste. De eerste lijn die ik naar onszelf, ook naar mezelf zou willen trekken. Van wat laat ik nou zien van God? En als je met Zedekia God aanroept, maar je verbreekt de eed, dan laat je zien, God, daar kun je helemaal niet op bouwen. Nou, er zit nog iets achter. En dat is misschien wel heel moeilijk voor ons om te verstaan, want Israël is naar Babel gestuurd. Nou, u weet ook wel waarom dat was, want Israël geloofde helemaal niet zo. Ze hadden afgoden. En God had als straf Nebukadnezar gezonden. En wat probeert Israël hier? Om onder die straf vandaan te komen zonder bekering. Israël probeert zonder geloof en bekering die straf af te wenden. En Israël vertrouwt op Egypte. Hij zegt vers 16, op de paarden van Egypte moeten die redding bieden. In plaats van dat Israël buigt voor het oordeel van God, heeft Israël gezegd, Egypte, daar verwachten we het van. En kijk gemeente, dan komt het ook naar onszelf toe, waar verwacht u het van? Ook als het tegen zit, verwacht je het van God. Nou, dat is het tweede wat hierachter zit. Waar is de verwachting van Israël opgesteld? Ik kom helemaal aan het eind van de preek op terug. Als het over vogels gaat, moet je onthouden. Als het over vogels gaat, kom ik erop terug. Waar vertrouw je eigenlijk op? Maar gemeente, het verhaal gaat verder. De gelijkenis gaat verder. Want in vers 22 zien we dat er weer een topje van de ceder wordt genomen. Hadden we al lang niks meer van gehoord. Hè? Daar waren we mee begonnen met die ceder. Die was naar Babel gestuurd. En in hoofdstuk 17 vers 22 ineens wordt er weer een topje van een ceder weggenomen, nu niet door een vogel, een arend, maar iemand anders doet dat. Die neemt de top van die boom mee en zet hem op een hoge berg. En dat takje, dat gaat groeien en groeien. Het wordt een hele boom. En van alle kanten komen de vogels die daarin nestelen. Een geweldige boom. En je kijkt en je ziet, hé, er staan nog veel meer bomen. En als je goed kijkt, dan zie je te midden van al die bomen wordt dit takje in de grond gezet en het gaat groeien en het wordt de grootste boom. En je hoort de bomen tegen elkaar zeggen, ja, dat kan natuurlijk niet, hè. Dat begrijp je wel, maar het is beeldspraak. Je hoort de bomen tegen elkaar zeggen, hé, die boom daar, die is door God verhoogd. Ze zeggen het tegen elkaar. Dat takje, dat is net als het begin van het hoofdstuk weer het koninklijk huis. Dat takje, dat is het koninklijk huis, maar nu wordt het ergens anders neergezet. Het begin was dus vanuit Jeruzalem naar Babel, maar nu andersom vanuit Jeruzalem naar een hoge berg en dat is altijd de berg Sion. Daarom zongen we de psalm ook, waar het gaat over de berg Sion. Dus die berg waar Jeruzalem ligt. Dus die tak die daar ver weg groeit in Babel zal weer teruggebracht worden naar de berg Sion. En daar zal die boom gaan groeien. En op die berg Sion, dat is Jeruzalem waar de tempel stond, daar zal weer een koning regeren. Dat is de profetie, mijn volk zal wel worden weggevoerd, maar ik ga een nieuw begin maken. Wie is het die dat takje meeneemt? Nu geen adelaar, geen arend, dat was een koning. Maar God doet dat. God plukt het takje en zet het in Jeruzalem. Ja, we hadden net nog gehoord dat de Heere God boos is op Israël. De eed was verbroken. Het verbond geschonden. Volken kijken neer op de naam van God. Maar daar staat Goddank geen punt, want het is een adventboodschap uit Babel. God gaat verder. En de eerste betekenis van dit gedeelte, dat is dat het volk Israël weer terug zal gaan naar Jeruzalem. Duurt een hele tijd, 70 jaar. En als je Ezechiël doorleest, kom je het vaker tegen. God gaat opnieuw beginnen. Het oordeel dat Jeruzalem wordt verwoest en weggevoerd is niet definitief. Het takje wordt in Jeruzalem gezet. En het groeit. Er is toekomst. Maar er is nog iets over te zeggen. Al in Joodse uitleggen wordt deze tekst ook messiaans verstaan. Ik las ook een uitleg, daar wordt ook gezegd dat takje, wat dus door de Heere God wordt genomen uit Babel en op die hoge berg in Jeruzalem wordt gezet, dat verwijst naar het huis van David en de komende Messias. Er wordt nageslacht beloofd aan David. Er is toekomst dwars tegen alles in. Hè? Dus dat is in dit hoofdstuk dwars tegen het ongeloof, tegen het verbreken van de eed, gaat God iets doen. Maar gemeente, nu gaan we een hele grote stap zetten. Het is eeuwen later. Een engel stapt bij een vrouw naar binnen en zegt, wees gegroet. En hoort u de boodschap van de engel aan Maria? Uw kind zal op de troon van David zitten. Over Jacob zal hij koning zijn. Het gaat weer over David. Weer over het koningshuis. En gemeente, dan zie je ineens dat die profetie uit Ezechiël 17 uitkomt in de Heer Jezus Christus. Het is maar een klein takje. Jesaja profeteert ook op die manier. Zo'n klein takje op een hoge berg. Het gaat groeien. Gemeente, het is hier vanuit Babel een belofte over de komende Jezus Christus. Die weer heel klein is, heel nederig. Maar hij groeit en hij groeit en hij wordt groot. Nou, zegt iemand, is dat niet te makkelijk om die profetie ook op Jezus te laten slaan? Dat Israël teruggekeerd is, dat begrijp ik. Dat, ja, maar Israël, Jezus? Nou, dan moet u Maria eens horen zingen. We hebben het net ook gedaan. Hongerig heeft hij vervuld. Rijken weggezonden. Die op de troon zat eraf gegooid. Dat zingt Maria trouwens samen met Hanna. Samuel, Oude Testament, u weet wel. Dat God een God is die het omkeert. Waar de Heer Jezus komt, gemeente, worden alle verhoudingen veranderd. Gaat alles ondersteboven. Groot wordt klein en klein wordt groot. Nou, gemeente, zo mag u die profetie ook lezen. God pakt zo'n klein takje en het wordt een hele grote, reusachtige boom. Dat is Advent. Jezus Christus, zo'n klein babytje. Hij wordt steeds groter. Natuurlijk kun je niet alles aanduiden. Wie zijn die vogels? Wie zijn die andere bomen? Maar waar het hier om gaat, gemeente, dat is dat de Heere God omkeert. Verandert. Dat is de adventsboodschap uit Babel. Is dat belangrijk? Nou, moet u maar voorstellen dat u in Babel woont. Heb je dat grote rijk Babel, Israël, is van de kaart geveegd. En dan hoor je de belofte dat God zegt, ja, en toch ga ik het omkeren. Want dat grote rijk, dat zal in elkaar schrompelen. Maar dat takje, dat wordt het. En nu wil ik eigenlijk de rest van de preek met u en jou naar die boom kijken. Het is God zelf, hè, daar moeten we op letten. Het is God zelf die dat takje op die hoge boom zet, op die hoge berg zet. En dat takje gaat groeien. En dan nodig ik u en jou uit om naar die boom te kijken die daar komt. Zie het voor je, zo'n klein takje. Wordt groot, God draait het om. En die andere bomen daaromheen, die worden vernederd. Worden klein gemaakt. Wat zijn die andere bomen daaromheen? Die klein gemaakt worden. In vers 24 van Ezechiël 17 staat, dan zullen alle bomen van het veld weten dat ik de Heere, de boom die hoog van stam is, vernederd heb. En de boom die laag van stam is, heb ik verheven. De jonge boom verdorren, de verdorde boom doen uitlopen. Dus God zegt daar heel beeldend, die hele grote bomen, die zijn in elkaar geschrompeld. Dat kleine takje, dat is groot geworden. Wat zijn nou die grote bomen die in elkaar schrompelen? Nou, dan denk je natuurlijk aan Babel, dat grote rijk. Dan denk je misschien aan het Romeinse Rijk, dat was een machtige boom in elkaar geschrompeld. Egypte. Maar zullen we het ook eens proberen naar het nu te halen? Met de lofzang van Maria in het achterhoofd. Wat zijn nou die grote bomen die in elkaar schrompelen en die kleine die groeit. Die kleine die groeit als Jezus Christus. Die grote, machtige, trotse bomen. Zouden we vanmorgen ook mogen denken aan de mens. De autonome, zelfstandige mens die zonder God leeft, kiest en gaat. Zouden we kunnen denken vandaag aan de westerse mens die zonder God kan, groot is geworden, je ontwikkeling in je denken. Maar zonder God verschrompelt die boom. Wat zijn die grote bomen die vernederd worden? Zou het niet zo kunnen zijn, alles en iedereen die denkt iets te zijn zonder Christus Jezus, die zich verhoogt, zal vernederd worden. Ja, misschien zegt u, ja, dat is wel een goede toepassing. Misschien zegt u ook wel van niet, maar gesteld dat u zou zeggen, dat is een goede toepassing. Ja, weet u wat het nadeel daarvan is? Zij zelf nog buiten schot. Dan zie je het zo voor je, die grote boom Jezus en die grote bomen die klein geworden zijn. Dan kijk je naar die en dan kijk je naar die, maar hoe is het nou met uw eigen leven? Je kunt ook in de kerk zitten. En dat je misschien eigenlijk ook wel zo'n hele grote, sterke boom bent. Of dat je op de troon zit, zoals Maria zingt. Mogen we ook eens naar ons eigen leven kijken, wat van die hele hoge bomen of takken aanwijzen? Dat zit er bij ons ook in, hoor. Je groeit makkelijker omhoog dan omlaag. Dat kan ook als voorganger, daar heb je een preek gehouden en dan zegt iemand, nou, dat is een mooie preek en je groeit en je groeit. Of je hebt een huisbezoek gedaan en iemand zegt, nou, dat was fijn en je bent best groot. Of je denkt, nou, ik kies voor Jezus en nu? Om zomaar even wat voorbeelden. Maar het kan wel zijn dat het van je eigen komt. dat je zelf bent. Of dat je zegt, ik moet eerst dit meemaken. Dat bewijzen. En waar is Jezus in je leven? Misschien moet je het wel zo samenvatten. Want het gaat hier over de Messias. En die hoge bomen moeten vernederd worden, gemeente. Dat gaat wel over u. En over mij. Ik. Verhoog. Maar ik moet bij Christus zijn. Die hoge bomen naast Jezus, dat is iedereen die zijn eigen leven in handen houdt. Autonoom. Zijn eigen wil. En deze geschiedenis zegt heel eenvoudig tegen u. Draait het in je leven al om de Heer Jezus Christus. Word je klein? Wordt Hij alles? Toen dacht ik ook nog aan die woorden van Johannes de Doper. Hij moet groeien. Ik minder worden. Hij moet wassen. Ik minder worden. Gemeente, het gaat hier natuurlijk niet alleen over de machtige op de troon. Ja, ook wel. Maar dan wordt het zo afstandelijk. Het gaat ook over onszelf. Hoogmoed. Ikgerichtheid. Zondeval. Of draait het in uw leven om Christus dat u zegt, nou maar... Maar wat er met mij gebeurt is niet het belangrijkste, maar Hij. Hij is me alles. In de tweede plaats moeten we nog even naar die boom kijken, want waar staat die boom eigenlijk? Als je nou in je eigen leven merkt dat het meer om je eigen geluk gaat, of je eigen gelijk gaat. Als je nou bij jezelf merkt, ik ben ook wel heel erg hoogmoedig, groot. Ik wil dat iedereen positief over me denkt. Als je nou in de kerk zit en je denkt bij jezelf, ik ken Jezus eigenlijk nog helemaal niet. Moet je toch nog eens meekijken waar die boom staat. Op een hoge berg, dat betekent in dit Bijbelboek de berg Sion. Dat is de berg waar de tempel stond. De tempel waar Ezechiël naar binnen dacht te gaan, de offers wilde brengen. Daar staat die boom. Die boom staat op de plaatsgemeente. Waar de offers werden gebracht om de zonde te verzoenen. Die boom staat op de plaats waar de ark stond. Waar het bloed werd gesprenkeld tot volkomen verzoening. Daar gaat God die grote boom neerzetten. De Heer Jezus die komt niet zomaar ergens. Die komt niet zomaar om mens te worden. Maar die komt om als het lam de zonde van de wereld weg te doen. Kijk, en dat is ook de uitnodiging voor iedereen die in de afgelopen week werd geconfronteerd met zijn hoogmoed, met zijn zonde en zijn schuld. En we zien daar in Sion een boom staan. Ja, die tempel staat er niet meer, maar die boom staat er, Jezus Christus. En dan zie je ineens dat adventsboodschap loopt wel verder dan naar Bethlehem, want die gaat door naar Golgotha. Want de berg Sion is natuurlijk uiteindelijk de plaats waar de zonden worden verzoend, waar Christus sterft. Kijk, die lijn mag u daar ook zien. Die boom die wordt groot en Christus komt om alles wat tegen de Vader in gaat weg te doen. Nou, laten we ook zo naar deze adventsboodschap kijken. Maar laten we nog een keer kijken, tot slot, naar die boom. Misschien is er iemand in de kerk die bij zichzelf denkt, ja, als ik heel eerlijk ben in de omgang met de ander, ik ben ook zo vaak zo hoogmoedig. Ik herken me wel in dat wat Maria en Hanna gezongen hebben. Of misschien is er ook wel iemand in de kerk die zegt, ja, ik heb eigenlijk nog nooit echt die relatie met de Heer Jezus gehad. Of misschien is er iemand anders in de kerk die zegt, als het over het geloof gaat, ja, dat... Ja, als ik nou heel eerlijk ben, het draait eigenlijk toch wel over om mezelf, als ik maar in de hemel kom. Dan zou ik tegen iedereen willen zeggen die daar nou last van heeft gekregen. Kijk nog eens naar die boom. En dan zie je dat er allemaal vogels naartoe gaan. Weet je nog, daar zou ik op terugkomen. Je ziet allemaal vogels, die gaan in de schaduw van die takken zitten. Staat er toch even bij. De Heer benadrukt dat. Een teken van beschutting. Vrede. Wat zijn dat voor vogels? Nou, er zitten ook van die hele vreemde vogels bij. Maar die vinden wel rust onder de schaduw van die takken. Kijk, daar zou ik nog even op terugkomen. Je zegt van ja, er gebeurt soms heel veel in je leven. Maar bij die boom, Christus, daar mag je ook schuilen. Psalm 84 zou je aan kunnen denken. Tegen de hitte van de zon. En ik dacht, misschien vindt u dat wel te ver in de uitleg, maar ik geef het toch maar wel mee. Die vogels die schuilen onder die takken van die boom, maar dat is toch ook een heel teer beeld, vindt u niet? Die boom, dat is de Heer Jezus en daar mogen nou al die vogels naartoe gaan. Nou, zo mag u toch met de Heer Jezus omgaan. Ik heb zelf in mijn eigen geloofsleven vroeger ook heel lang gedacht, Jezus heeft vroeger iets gedaan. Ja, dan moet je daar maar in geloven, dat was het. Maar ik hoop dat u het herkent, dat je in je leven erachter komt. Maar ik mag met alles naar hem toe gaan, als een vogel in die boom. Als een mus naar de tempel. Dat is het hele persoonlijke geloofsleven. Die zegt, met alles wat er speelt, met je twijfels, je vragen, je zorgen, je ziekte. Daar naartoe. En zie je hele vreemde vogels? Die vogels die je misschien niet had gedacht dat ze er zouden zijn. Maar gemeente, dat is toch heerlijk. Zo mag je nou met de Heer Jezus omgaan. Die op Golgotha sterft voor zondaren. Maar niet alleen dat. Want hij verzoent. Hij maakt vrij. Maar hij zegt, kom maar bij mij die vermoeid en belast bent. Ik zal u rust geven. Hij zegt het tegen jou. Jij en ik, ik en jij. En je mag met deze Heer Jezus Christus verder gaan. Dat is Advent. Niet dat je zegt, hé, hij is toen gekomen. Of misschien komt hij straks nog een keer. Maar dat je vandaag al met alles wat er speelt in je leven naar hem toe gaat. Dat is ook het leven vanuit het geloof. Je zegt, ik heb hem gevonden op Golgotha. Hij heeft me bevrijd. Ik mag met hem leven. En nu kan het zijn dat iemand zegt, ja, nou dwaal je wel een beetje ver van de tekst vandaan hoor. Nou, nog één ding over die berg. Die berg in het boek Ezechiël, dat slaat meestal op de berg Sion. Of eigenlijk altijd. Maar als je Ezechiël doorleest, dan kom je ineens ook rivieren tegen. Water vanuit die berg, naar die berg. Je ziet, ineens wordt die berg zo getekend als de Hof van Eden, het paradijs, met de rivieren, met de boom. Nou, die boodschap zit er ook in, want Ezechiël doorlezend, dan ziet hij in de toekomst, Israël komt terug, de Messias komt, maar hij ziet nog verder, naar het moment dat de Hof van Eden er is, en dat die boom daar staat. Kijk gemeente, kijk er dan nog eens naar. Met alle vragen die u heeft in uw leven. Met jouw twijfels. Met je zorgen. God zegt, ik maak een nieuw begin. Heeft hij gedaan. Bethlehem. Golgotha. Maar hij zegt, ik maak nog een nieuw begin. De Hof van Eden. En misschien moet u daar komende week gewoon maar eens over nadenken. Wat zal dat zijn? Als je de Heer Jezus hebt lief gekregen. En je zonden werden afgewassen. Wat zal dat zijn om zoals een vogel elk moment in die boom kan gaan zitten. Om zonder belemmeringen altijd bij je heiland te zijn. En daar was naar verlangd. Daar was naar uitgekeken. Dat is toch heerlijk. Natuurlijk, u gaat weer verder in uw leven, dat weet ik allemaal. Maar ik hoop dat jij daar ook wel eens naar verlangt en zegt, ja, dat is het mooiste wat er is. Met de eeuwigheid mijn heiland te ontmoeten. Met hem te schuilen. Hem lief te hebben. Hem groot te maken. Dat is de laatste betekenis van die hoge berg waar Jezus centraal staat. Dan is het nooit zo dat je zegt, hé, ik zie die boom niet staan, want er staan grote bomen omheen. Nee, want die zijn allemaal weg. En je houdt alleen de Heer Jezus over. Met hem kun je eeuwig leven. Kun je het voorstellen? Altijd zonder belemmeringen, zomaar naar de heiland toe. Gemeente, iets moois is er niet. Amen. Psalm 27, en daarvan het derde couplet. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En we zingen van deze psalm ook vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. 27, 3 en 7. Dat we de Heer danken voor het woord en onze voorbeden doen. Heere, dwars door het oordeel heen klinkt de adventsboodschap ons tegemoet. Dat u een nieuw begin maakt, verhoogt. Ja, ook hoogmoedigen vernedert. Heere, zo bent u. En daarom komen we voor uw aangezicht. Hoeven we ons ook niet beter voor te doen. Maar zien we ook nu in ons gebed op uw Zoon Christus, waar alles in te vinden is. En dan bidden we uw naam. Heere, geef ons het verlangen, om zoals we het ook gezongen hebben, om in die heilige gebouwen uw vrije gunst eeuwig te zien. Heere, wij komen ook in de voorbeden en we bidden voor meneer Van Willigen, die ernstig ziek is. Heere, wilt u hem en alle die bij hem horen nabij zijn? Wilt u hem, zoals we gezongen hebben, beschutten, beschermen? Want heren, in rampennood zijn we bij u veilig. Zo dragen we hem aan u op. Ontfermt u zich over hem en schenk uw zegen. Heren, we komen ook in het gebed voor uw aangezicht. We bidden voor broeder Baron, u kent hem ook. De onderzoeken die hij moest ondergaan, die nog komen. De behandelingen die beginnen. Heren, wilt u hem en zijn vrouw Marianne en hun kinderen en kleinkinderen in alles nabij zijn. En dat zij en hij ook in het bijzonder mogen merken, elke keer opnieuw. Dat met alles wat er gebeurt, dat u er bent. Dat ze bij u de bescherming vinden. En dat zij met alles voortdurend mogen zien op de grote trouw en liefde van uw kant. Heren, wij bidden zo voor elkaar. We bidden ook voor gemeenteleden die zorg hebben voor een ander. Mantelzorgers. Als er ziekte in de nabijheid is, wilt u ondersteuning geven. Bidden voor ieder van wie de naam niet genoemd is, maar die door ziekte of ouderdom het moeilijk heeft in het leven. Lichamelijk of psychisch kan er ook zoveel spelen. Heren, wees nog nabij. We bidden voor de gezinnen. In de opvoeding van kinderen. Voor het geloofsgesprek wilt u dat geven. We bidden voor de huwelijken. Dat er geen verwijdering is. Maar dat in de huwelijken ook samen u gezocht wordt. Heren, wij bidden voor het werk hier in de gemeente. Wilt u de kerkraadsvergadering ook zegenen. En alle ambtsdragers en vrijwilligers ook nabij zijn. Om steeds u te dienen. We bidden ook voor de stichting Gevangenenzorg. Waar de gaven voor gegeven worden. Heren, wilt u ook dat werk zegenen. En dat ook zo bij de gevangenen een luisterend oor is. Een moment van gesprek. Een moment van heenwijzen. Heren, zie nog om naar de gevangenen. We bidden ook verzending en evangelisatiewerk. Draag uw volk Israël op, wilt u de vrede geven? En wilt u die ene naam verheerlijken? Heren, wilt u zo het zendingswerk zegenen? De vervolgde broeders en zusters nabij zijn? En wilt u ook ons land en volk gedenken? De secularisatie. En het zich afkeren van u. Maar heren, verlaat ons niet. Zie nog om. Wilt u ook zijn met mensen die wij om ons heen treffen, die misschien u niet kennen. Geef dat wij in woord en daad u uitdragen. Dat mensen het zien hoe goed het is om u te dienen. Heren, wij verwonderen ons over u. Dat u een nieuw begin maakt. En wij prijzen u dat het advent is, dat het kerst is geworden. Dat op de heuvel Golgotha een kruis heeft gestaan. Het graf open is gegaan. En wij verheugen ons dat wij uw komst, Heer Jezus, mogen verwachten. Geef dat we hem gelovig verwachten als onze redder. Ga zo met ons om Jezus wil. Amen. Psalm 87 vers 1. Zijn grondslag zijn onwrikbare vastigheden. Heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heer die zich in Sions heil verblijdt. Bemint het meer dan alle Jacobs steden. 87 vers 1. Verhef dan uw hart en ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.